We kunnen naar het boek Job gaan, verder gaan met het boek Job deze morgen. Boek Andronios. We zitten ondertussen al aan deel 3. Ik wil naar hoofdstuk 4 gaan, Job hoofdstuk 4. Even kort opfrissen wat we de vorige keer gezien hebben, wat er zo opviel de vorige keer was. Vorige keer stonden we echt stil bij de drastische negatieve wending in Jobs mentale toestand. Weet je nog? In hoofdstuk 1 en 2 zei hij, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij geloofd, zei hij in hoofdstuk 1 en 2. Hij zag de dingen nog positief aan, hij behield zijn geloof. Maar maanden later, in hoofdstuk 3, herinner je nog de overgang? Maanden later in hoofdstuk 3, wanneer hij nog altijd onder de maan zit en onder de zweren zit, en er geen verlichting van pijn gekomen is, stort hij compleet mentaal in, zien we een hele andere Job dan de Job van hoofdstuk 1 en 2. Is totaal niet mee te vergelijken met de Job van hoofdstuk 1 en 2. Uitspraken zoals de naam van de Heere zij geloofd, dat kom je niet mee tegen in het boek, in de verdere hoofdstukken van het boek. Komt dat niet mee tegen, je ziet dat niet meer uit de mond van Job komen. Vanaf hoofdstuk 3 zien we een compleet gebroken man. Job is totaal gebroken. Hij heeft niks meer te verwachten van het leven. Overgang, mentale toestand, compleet te gronden gericht. En Job had nogthans zo gehoopt in die maanden op een positieve reactie van God. Job had gehoopt op een positieve wending in zijn zaak, dat God hem tegemoet ging komen. Trouwens, hij bleef trouw aan God, hij bleef God loven en prijzen, te midden van als een rampspoed. Hij bleef God de eer geven, maar wat bleef God? God liet niks van hem horen, niks. Hij had zijn geloof behouden. Maar aan de kant van God was het stil. Job zegt in hoofdstuk 30, zegt hij, Heere, ik roep tot u, maar u antwoordt mij niet. Ik sta daar, maar u let niet op mij, zegt hij in hoofdstuk 30. Het bleef stil, van alles kant. Na maanden van pijn, na maanden van gebed. Hij hoort niks van God. Bij gevolg zien we vanaf hoofdstuk 3, zagen we de vorige keer vanaf hoofdstuk 3, een man die compleet gebroken is, compleet aan de grond is. En voortaan spreekt hij nu geen lovende, echt lovende woorden over God. Hij spreekt nu gewoon vanuit het diepst van zijn gekwaalde ziel. Alles wat uit zijn mond komt is gewoon bitterheid. Soms lof, maar vooral bitterheid. Hoofdstuk 10, vers 1, zegt hij, ik spreek, ik laat mijn klachten vrije loop, zegt hij, ik spreek in de bitterheid van mijn ziel. God had Job precies op de plaats waar hij hem wilde, compleet gebroken. Ik herhaal, God had Job precies op de plaats waar hij hem wilde, compleet gebroken. Ondertussen waren er 3 vrienden bij hem aangekomen, zagen we toen ook, om hem te bemoedigen en te troosten, Elifas, Bildad en Zofar. We zagen dat ze zo onder de indruk waren van al de dingen die met Job gebeurd waren en van de verschrikkelijke ziekte die hij opgelopen had, dat ze de eerste 7 dagen gewoon geen woord uit hun mond kregen. Ze konden niks zeggen. Het was uiteindelijk na 7 dagen dat Job zelf, niet de vrienden, maar Job zelf de stilte doorbreekt. Het zwijgen doorbreekt hij en hij barst los in hoofdstuk 3, maanden later, en vervloekt de dag van zijn geboorte. Dat was in het kort wat we gezien hadden de 2 vorige keren, in deel 1 en deel 2. Vandaag, deel 3, wil ik beginnen met de inhoud van de gesprekken te behandelen en ook een beetje vertellen over het gedrag van de vrienden. Vorige keer hadden we een klein beetje verteld over de inhoud van de gesprekken. Nu wil ik wat dieper ingaan op die gesprekken. En vooral ik begin over de gesprekken, wil ik toch eerst even iets heel belangrijks meedelen, namelijk de structuur van het boek. Het is belangrijk dat je de structuur kent. Als je dat kent, is dat gemakkelijker om het boek te begrijpen. Hoofdstuk 1 en 2 is de proloog. Hoofdstuk 42 is de epiloog. Daartussen heb je 2 uitgesproken gedeelten, de dialogen en de monologen. Je hebt 3 dialogen, 3 gespreksrondes, 3 monologen. Pal tussen de dialogen en de monologen, dat vind je hoofdstuk 28... De ode aan de wijsheid van God, of de lofzang aan de wijsheid van God. Zie je, dat is de structuur van het boek. Goed om te weten, vooral hier we beginnen. Zoals ik gezegd heb, twee uitgesproken gedeelten. Vandaag beginnen we met het eerste gedeelte, namelijk de gespreksrondes, de drie dialogen. Deze dialogen, broers en zusters, zijn cruciaal. Zeer belangrijk, een zeer belangrijk onderdeel van het boek Job. Ze beslaan niet minder dan 24 hoofdstukken, dat is meer dan de helft van het boek. Reden genoeg om er bij stil te staan deze morgen, en ook nog de volgende keer, deel 4. En wie weet, misschien nog deel 5, vooraleer we aan de monologen beginnen. Er is heel veel opgesloten in het boekje op, je zult het nog wel zien. Goed, hoofdstuk 4. We zien dat Elifas hier als eerste het initiatief neemt om te spreken. Dat is simpel, omdat Elifas de oudste is van de drie. Uit respect geven de twee anderen Elifas voorrang om te spreken. De oudste spreekt, hij is de hoofdwoordvoerder. Zijn respons is twee hoofdstukken lang. Hoofdstuk 4 en 5. En voor Elifas is alles zonneklaar. Hij weet heel precies waarom deze rampspoed over Job is gekomen. Lees maar eens, had ik in hoofdstuk 5 naar het einde van zijn eerste betoog. Daar zegt Elifas in hoofdstuk 5, vers 27 het volgende. Wij hebben dit onderzocht en zo is het. Luister naar ons en neem het ter harte, zegt hij. Elifas was zeker van zijn stuk en hij wist precies waar de oorzaak lag van Jobs lijden. Volgens Elifas is Job niet zo onschuldig als hij denkt dat hij is. Wat er met jou gebeurd is, Elifas, zegt Job, zegt Elifas, wat er met jou gebeurd is, dat toont u net aan dat je schuldig bent. Wat er met jou gebeurd is, toont aan dat je schuldig bent, want wat er met jou gebeurd is, dat doet God niet met onschuldige mensen. Lees maar eens, vers 7, wat Elifas zegt, denk er toch aan, Job, kan jij onschuldigen die God te gronde richt, werden rechtschapenen ooit in het ongeluk gestort? Nee dus. Nee, Job. Je hebt ergens in je leven, ergens, zware zonde bedreven. Vers 8. Ik heb gezien, zegt hij, wie onrecht ploegt, wie rampspoed zaait, zal het ook oogsten. En zoals zien, broers en zussen, dat de lijn is van de argumentatie van Elifas. Doorheen Hans de gesprekken. In zijn tweede repliek had hij dat eraan en in zijn derde repliek had hij dat ook nog een keer eraan. En hij wil er niet van losgaan. Hij blijft zich daaraan vasthouden, aan dat retributieprincipe. En als hij natuurlijk zegt, wie onheil zaait, dan bedoelt hij met het woordje wie natuurlijk Job. Job zaait onheil. Zijn woorden van Elifas zijn hier van in het begin vriendelijk, maar een bedekte beschuldiging. Vriendelijk, maar een bedekte beschuldiging aan het adres van Job. En hier houdt Elifas zich nog in zijn eerste betoog. Hij blijft vriendelijk. Straks in zijn laatste betoog, in zijn derde betoog, moet maar een keer lezen thuis, hoofdstuk 20, had hij zeer heftig Job compleet de grond in boeren. Zonder schroom had hij op openlijk beschuldigen van alle soorten van misdrijven en misdaden, die men kan bedenken. Heel heftig. Niet gewoon, moet maar thuis een keer lezen, hoofdstuk 22, voor degene die dat willen opschrijven. Maar voorlopig hier insinueert Elifas nog zachtjes dat Job zo uitzonderlijk zwaar lijdt, omdat hij zo uitzonderlijk zwaar gezondigd heeft. En dat zou bij ons al een belletje moeten doorrinkelen, want wat hadden we vorige keer gezien in hoofdstuk 1 en 2? Weet je dat nog, wat God had gezegd van Job? Dat er niemand op de aarde zo godvrezend was als Job. Dus er was geen sprake van uitzonderlijk zware zonde in zijn leven, want Job week van het kwaad en hij deed het goede. Hij heeft heel veel goeds gedaan. Van waar dat Elifas dat haalt, al die slechte dingen, al die misdaden dat Job gedaan heeft, niemand weet het. Maar Job had heel veel goeds gedaan. Bij gevolg zien we dus dat Elifas' analyse van Jobs probleem, wat we gehoord hebben en gelezen hebben in Job 1 en 2, Elifas' analyse van Jobs probleem is totaal verkeerd. Job was een rechtvaardig man, maar Elifas zegt, je bent een zondig man. waardoor hij, met dat beeld, ook verkeerde dingen gaat zeggen over God. Hij had God in een heel vreemd, laat het maar zo zeggen, in een vreemd daglicht plaatsen. Met al hetgeen Elifas verder gaat zeggen. En dat gaat zware gevolgen voor Elifas en de drie vrienden. Want ze waren er toch o zo van overtuigd dat ze wisten, men heeft gezien, einde van hoofdstuk 5, dat ze wisten wat dat er gaande was. Ze waren er zo van overtuigd. Maar wat gebeurt er in hoofdstuk 42? God komt in een storm, spreekt uit de storm, is in toren en hij beschuldigt de drie vrienden ervan verkeerd gesproken te hebben. Lees maar een keer, of ik zal het voorlezen, je moet er niet naartoe gaan. Hoofdstuk 42, vers 7b. Daar zegt God zelf tegen de vrienden, mijn toorn is ontbrand tegen u en uw twee vrienden, zegt hij tegen Elifas, want u hebt niet juist over mij gesproken. Van in het begin aan. Dus, wat was er zo verkeerd aan de dingen die ze zeiden over God? Wel, volgens de drie vrienden handhaaft God zijn recht, ik heb het woordje al gezegd, naar het retributieprincipe. Dat was wat ze dachten. Het vergeldingsprincipe. Wat wil dat zeggen? Doe je goed, dan beloont God je. Doe je kwaad, dan straft God je. In dit leven. Dat is het retributieprincipe, het vergeldingsprincipe. Ze geloofden daar sterk in. Zo is God. Als je in je leven goede dingen doet, dan zal God je zegenen. Maar als je in dit leven kwade dingen doet, dan zal God je straffen. Maar deze kijk op God natuurlijk is veel te simplistisch, uiteraard. Wat er zo verkeerd was aan Hans, een argumentatie was, dat ze God, dat ze dus God stelden als een soort van een God die alleen maar tuchtigt met straffende hand. Ze wisten niets van een God die tuchtigt uit liefde en barmhartigheid, dat kenden ze niet. Wij kennen zo'n God wel. Hij tuchtigt uit liefde. Maar zij kenden dat niet, die drie vrienden. En je zult dat zien verder in het boek, dat ze dat niet kenden. Bijgevolg schetsen ze natuurlijk een totaal vertekend beeld van God. Hadden ze maar geweten wat God dacht over Job, dan zouden de gesprekken helemaal anders uitgelopen hebben. Dat klein beetje informatie dat God gegeven had, dat wisten zij niet. Wij weten dat wel. Dat Job godvrezend was, maar zij hadden het niet. Dan zouden de gesprekken anders uitgezien hebben. Zo zie je maar dat bij het ontbreken van een heel klein beetje informatie over iemands eigen integriteit, dat je de bal volledig verkeerd kan slaan. Volledig verkeerd. En dat de knuppel niet tegen de bal komt, maar tegen het hoofd van je broer. Zie je dat? Want ze spreken verder zeer kwetsende taal. En je moet rekenen, Job zat al in diep in de put. En ze spreken gewoon compleet kwetsende taal tegen hem. En ook wij, broers en zussen, moeten daar goed, heel goed voor opletten. Heel goed. Wij kunnen er zo van overtuigd zijn, ook wij, dat we weten heel precies wat er gaande is in het leven van een broer of een zus die lijdt. We denken dat we weten wat er aan de hand is in zijn geestelijk leven. Maar het kan best zijn, zonder dat je beseft, dat je zijn of haar integriteit volledig verkeerd inschat. Net zoals de vrienden van Job. Volledig verkeerd. En dat Gods gedachten over die broer of die zus wel eens compleet anders kunnen zijn dan jouw gedachten over die broer of zus. Dat kan best zijn. Dus laten we heel voorzichtig zijn, mensen. En beseffen dat het mogelijk is dat ook wij, bij sommige momenten, geen volledig zicht hebben op de aard van het probleem van een broer of van een zuster. Laten we daar rekening mee houden. Laten we daar zeer voorzichtig mee zijn. Hadden zij dat geweten, gingen ze al die dingen niet zeggen. Zie je dat? Maar natuurlijk, het is niet omdat Elifas geen inzicht heeft in Jobs probleem, dat hij daarvoor ook geen inzicht heeft in de wegen van God. Ja, Elifas en de twee vrienden waren wijzen van het oosten. Dat waren gerespecteerde mannen. Mannen van aanzien. Ze kenden bepaalde theologische principes. Ze kenden bepaalde dingen over God. Lees maar eens, hoofdstuk 4, vers 17. Daar zegt Elifas, helemaal terecht, zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God? Nee dus. Zou een man rein zijn voor zijn maker? Nee dus, correct Elifas, niemand is rechtvaardig. Goed, dat is een waarheid die staat als een huis. En je moet thuis maar een keer, vanaf hoofdstuk 5, vanaf vers 9 tot aan het einde, alles lezen wat dat Elifas zegt. Al die dingen kan je amen op zeggen. Allemaal onweerlegbare, correcte theologische uitspraken, zegt hij daar. Lees maar een keer thuis. Elifas heeft kennis van God. Zeker weten. Maar het probleem van Elifas was dat hij van in het begin een verkeerd denkbeeld heeft over Job. Job had gezondigd en vandaar vertrekt hij. Vandaar vertrekt hij en gaat hij van daaruit gaan redeneren. Zie je dat? Dus Hans' redenatie, Hans' argumentatie berust op een verkeerd denkbeeld. En Job wist het, maar al te goed. Het zal niet lang duren vooraleer hij, Job dus, dat een Elifas en zijn twee vrienden eens goed op zijn plaats zal zijn. Hij zal hen gewoon in de grond redeneren met zijn argumentatie en zijn voorbeelden die hij zal geven. Hij zal hun theologie en hun principes die ze, waarin ze geloven, gewoon de grond inboren met zijn argumentatie. Maar Job laat hem gewoon uitspreken, Elifas, in hoofdstuk 4 en 5. Job is vriendelijk en hij laat hem uitspreken. Job gaat reageren in hoofdstuk 6. En hij gaat niet meteen in op het theologische debat. Nee, hij doet dat straks. Eerst wil Job iets heel duidelijk maken aan zijn drie vrienden. En hij wijst op iets dat Elifas heeft gezegd. Laten we een keer naar hoofdstuk 4 gaan. Nee, we zitten nog altijd in hoofdstuk 4, zeker? Ja. Job zegt, heeft daar iets gehoord van Elifas vanaf vers 3. Dat zegt Elifas tegen Job. Zie, je hebt velen onderwezen en je hebt slappe handen gesterkt. Je woorden hebben degene die struikelde opgericht. En de knikkende knieën heb je sterk gemaakt. Dat zegt hij, nu overkomt het jezelf en je bezwijkt. Het treft je en je wordt door schrik overmand. Wat denken jullie bij deze uitspraak van Elifas? Welke gedachten gaan er door je heen? Is het niet zo'n beetje dat wat Elifas hier zegt, dat hij de rampspoed van Job een beetje vergelijkt met alledaagse problemen, alledaagse moeite, is het niet zo? Maar de rampspoed van Job, was dat iets alledaags? Ik weet niet, als er hier deze morgen mensen zitten die andere mensen kennen in een buurt, die in één dag al hun welvaart, al hun rijkdom verloren waren, of die in één dag al hun kinderen verloren hebben en die daar bovenop nog eens een verschrikkelijke ziekte heeft opgedaan. Zit er hier iemand die zo iemand kent? Ik denk het niet, hè? Ook niet jij, Christophe? Nee? Ja, ik kan nooit niet weten, de 1%ers. Ja. Dus dat is iets heel uitzonderlijks dat er gebeurd is in het leven van Job. En dat was schijnbaar niet doorgedrongen tot zijn drie vrienden. Het is een ongeziene menselijke tragedie waar Job overkomen was. En de drie vrienden schijnen daar totaal geen notie van te hebben. En daarom had Job hier vooral die woorden gaan spreken. Laat ik in naar hoofdstuk 6 gaan. Hij wil daarop ingaan. Want het is heel duidelijk, en het moet duidelijk zijn voor de lezer, dat die eerste woorden van Elifas getuigen toch van bitter weinig begrip en bitter weinig inlevingsvermogen. Dus vooraleer Job het theologische debat aangaat, wat doet hij? Hij wil hen eerst wijzen op de zwaarte van zijn verdriet. Hoofdstuk 6, vers 2. En dan zegt hij op het volgende, vooraleer hij begint te debatteren. Ach, werd mijn verdriet maar eens nauwkeurig gewogen. En legde ze al mijn ellende maar bij elkaar in een weegschaal, zegt hij. Want het is nu zwaarder dan het zand van de zeeën. Dus, hij gaat hier niet gaan debatteren. Hij wil zijn vrienden eerst meenemen in zijn bitter leed. Hij wil ze meenemen in de bitterheid van zijn gekwetste ziel, in de hoop dat ze oprecht zouden medeleven hebben met hem. Zie je dat? Job wil begrip, eerst en vooral, boven dat hij gaat debatteren. Hij wil begrip en wil menselijk medeleven zien bij zijn vrienden. En in hoofdstuk 16 zegt hij, wat hij zou doen indien zij in zijn schoenen zou staan. In hoofdstuk 16, ik lees het u voor, daar zegt hij op het volgende. Ik zou jullie met mijn mond bemoedigen, ik zou medelijden en troost tot jullie spreken, zegt hij, hoofdstuk 16, vers 5. Zie je dat? Dus, en hij zegt dat hij met tranen in zijn ogen, hè. Lees je nog verder in dat hoofdstuk? Terwijl zijn gezicht rood is van het huilen, zegt hij. Zie je dat? Dus hij hunkert naar wat medeleven. Ah, hij is naar hoofdstuk 19. Hoofdstuk 19. Want daar bereikt zijn smeekbede om medelijden een climax. Hoofdstuk 19, je moet een keer lezen hier wat hij op hier zegt. Hij zegt dat hier werkelijk met tranen in zijn ogen. Hoofdstuk 19, vers 21. Ontferm je over mij, jullie, mijn vrienden, uitroepingsteken. Hij roept het twee keer uit en noemt ze nadrukkelijk vrienden. Je hebt wel steun, begrip en oprechte bekommernis. Maar je op snoodkreet en smeekbeden om een beetje menselijk medeleven valt gewoon in dovemans oren. In het begin van het boek zegt de auteur, en we weten allemaal wie de auteur van het boek Job is, hij zegt dat Elifas, Bildad en Zofar drie vrienden zijn van Job. We hebben dat vorige keer gelezen. Hoofdstuk 2 vers 11, toen de drie vrienden van Job, van al dat onheil horen, kwamen ze naar hem toe. Maar ga eens naar hoofdstuk 32, en lees een keer wat dat te schrijven daarvan, de Bildad, Elifas, Bildad en Zofar zegt. Dat is niet toevallig, hè? Ik heb dat boek al zoveel keer gelezen, ik heb het nog maar vorige maand ontdekt. Hoofdstuk 32, vers 1. Daar zegt de schrijver, toen hielden deze drie mannen op Job te antwoorden. Zie je dat? In het begin noemt de schrijver ze vrienden, maar hier, nadat ze allemaal hun zegje hadden gedaan, noemt hij ze mannen. En niet meer vrienden. Terecht, nietwaar? Hoe meer je het boek Job leest, hoe meer je ziet hoe verschrikkelijk de verschrikkelijke dingen die ze zeggen tegen een van hun geloofsgenoten. Dat is zo heel bijzonder. Laten we terugkeren naar hoofdstuk 6. Jobs woorden lijken gewoon niet te landen in de harten van de drie vrienden. En in hoofdstuk 6, vers 26b, verwijt Job hen dat ook. Hij zegt, zijn de woorden van een wanhopige voor jullie dan wind, zegt hij. Zijn ze wind? Wat hij daarmee bedoelt is, zien jullie niet hoe ik afzie? Kan ik geen klein beetje begrip van jullie krijgen? Geen menselijk medeleven? En dat was vooral hetgeen dat Job hen zeer kwalijk nam. Lees maar eens vers 15. Mijn broeders, zegt hij, mijn broeders hebben trouweloos gehandeld. Als een beek, ze gaan voorbij als stromende beken. En vers 17. Op het moment dat ze weer stromen, verdwijnen zij. Als het warm wordt, drogen ze op van hun plaats. Met andere woorden, stromende wateren, dat was voor mensen, reizigers die door die passeerden, die moesten ze hun dorst lessen, dat was om de dieren te lessen, maar het water droogde gewoon op. Wat hij daarmee bedoelt is dat zijn broers in het geloof, zijn vrienden, hun functie compleet niet vervulden. Hij had niks aan zijn vrienden, totaal niks. Het waren beken die opdroogden. Wat heb je aan een broer die je niet kan troosten op het moment dat je troost zo brood nodig hebt? Dan is dat geen broer voor jou. Maar wat er zo precies opvalt bij Job is, je krijgt geen troost van de vrienden, maar Job weet waar hij wel troost kan krijgen. En iets dat we niet bij de vrienden zien, zien we wel bij Job. Bij de vrienden zien we niet dat ze zich voortdurend richten tot God. Maar bij Job zien we dat wel. Tijdens de gesprekken richt Job zich meermaals tot God. In hoofdstuk 13, vers 3 zegt hij, maar ik zal tot de Almachtige spreken. Dat zie je totaal niet bij de drie mannen. Hoofdstuk 13, vers 3, ik zal tot de Almachtige spreken. En hij doet dat al in zijn eerste betoog, in zijn tweede betoog en in zijn derde betoog. Voortdurend. Laat ik in hoofdstuk 7 gaan. Daar doet hij dat de eerste keer. En dit is wel interessant wat hij zegt. Hij spreekt nog altijd in de bitterheid van zijn ziel. En hij zegt in hoofdstuk 7, vanaf vers 17, plotseling, hij was aan het spreken tegen Elifas, en plotseling richt hij zich tot God. Wat is de sterveling, zegt hij tegen God, 7, vers 17, dat u hem groot maakt en dat u uw hart op hem richt. Dat u hem elke morgen bezoekt en dat u hem elk ogenblik beproeft. Hoe lang duurt het voordat uw blik zich van mij afwendt, voordat u mij de rust gunt om mijn speeksel door te slijken, zegt hij. Heb ik gezondigd, wat moet ik doen voor u, bewaker van de mens? Kent er iemand van jullie een Bijbelse figuur die die term ook gebruikt, bewaker van de mens, voor God? Nergens in de schrift vind je dat terug. Job gebruikt hier wel een zeer vreemde naam voor God. Job wil gewoon antwoorden. Hij wil antwoorden. Hij zoekt troost en hij zoekt verlichting. Hij heeft lang genoeg gewacht. Maanden aan een stuk heeft zijn lijden geduurd. En uiteindelijk zal God hem ook antwoorden. Maar het zal niet het antwoord zijn dat Job gehoopt had. Job sprak tot hem vanuit de storm. En meestal, als God spreekt vanuit de storm, dan is dat meestal geen goed teken. Dat is voor de volgende weken. Dat God spreekt vanuit de storm tot Job. Hij kreeg geen antwoorden, niet van zijn vrienden en niet van God. Elifas had ook geen zinnig antwoord op Jobs lijden. Laat ik in hoofdstuk 8 gaan. In hoofdstuk 8 komt de volgende vriend aan de beurt, Bildad. Hoofdstuk 8. Dus na Jobs respons op Elifas in hoofdstuk 6 en 7, is Bildad aan de beurt. En dan zegt hij in vers 2, hoe lang zul je deze dingen blijven zeggen en zullen de woorden van je mond een geweldige stormwind zijn? Job had zo net gezegd dat ze woorden als wind waren voor hen, hè, omdat ze niet luisterden naar zijn smeekbeen. Maar wat zegt Bildad? Je woorden zijn geen wind, je woorden zijn een stormwind. Een heftige praat, grootspraak, zegt hij. En dan komt hij tot zijn punt, Bildad, meteen al in zijn eerste betoog, in vers 13. Zo zijn de paden van allen die God vergeten, de hoop van de huichelaar verhaat. Basta, voilà. En de huichelaar, dat is natuurlijk Job. Zijn eerste betoog al had hij er fel te keer. Opnieuw een bedekte beschuldiging. En ook, Bildads analyse van de zaak Job gelijkt heel veel op die van Elifas. Dat is... Jobs miserie is er gekomen omdat hij gezondigd had. Ook Bildad geloofde in een eenvoudige wet van oorzaak en gevolg, zaaien en maaien, zondigen en verhelden. En als je deze dingen zo hoort, broers en zussen, deze morgen, of als je dat zelf leest in stille tijd, die replieken, die harde replieken, die zo hardvochtig zijn tegenover Job, als je dat zo leest, dan zeg je bij jezelf, wat is hier in feite toch gaande? Ik bedoel, hoe is het mogelijk dat die drie vrienden zo blind zijn en zo gevoelloos zijn voor de situatie van hun eigen broer in het geloof, die zo diep in de put zit? Hoe is dat mogelijk? En dat waren nogthans drie wijze mannen. Hè? Als lezer kan je dat toch moeilijk begrijpen? Heb je dat gevoel al een keer gehad? Als je het boekje op gelezen hebt, wie heeft het al een keer gehad? Dat je zegt bij jezelf dat ze zo hard zijn. Wel, de laatste tijd, ik ben er al 6 maanden in bezig in het boekje op, voortdurend, en dat komt zo naar je toe, dat die mannen zo hard zijn. En je zegt, hoe komt dat? Dat zijn toch mensen die geloven in God? Wel, en als je, ik heb er nog wat over verder nagedacht, maar in feite is het niet zo moeilijk om dat te begrijpen. Want de oorzaak van hun hardvochtigheid ligt in feite in de kijk die ze hebben op God. Ik zal nog een keer herhalen. De oorzaak van hun hardvochtigheid ligt in de kijk die ze hebben op God. Wat dachten ze van God? Dat God een straffende God is. Als je zondigt, dan straft God jou. Maar ze wisten zij niet van een God die in liefde tuchtigt. Dat wisten ze niet van. En als je zo'n God vereert, met een straffend karakter, ja, dan ga je ook worden meer en meer zoals die God. Is het niet waar? Als je zo'n God vereert, dan verander je daar ook naartoe. Zo'n strenge, hardvochtige God. En dat was precies wat er gebeurde. En het is daarom dat ik zei, ah ja, nu begrijp ik het een beetje beter, waarom ze zo hard zijn. Want hun kijk op God, dat had ook een uitwerking in hun leven, in de manier waarop ze omgingen met mensen. En je kon echt niet veel meer verwachten van de vrienden van Job. Uiteindelijk zie je dat ze totaal geen antwoord kunnen geven. Het zijn Jobs antwoorden die getuigen van meer inzicht en wijsheid dan van alle drie de vrienden tezamen, uiteindelijk. Pas op, Job maakt ook fouten in de dingen die hij zegt, maar hij zegt veel waarheid over God. Hij is veel realistischer dan de andere drie vrienden die onrealistisch zijn, die een veel te simplistisch beeld over God schetsen. Zij beweren dat mensen die zondigen daar de gevolgen van dragen, ja, reeds in dit leven, dat de goddelozen geen rust hebben en dat ze niet veilig zijn. Maar Job beweert nu net het tegenovergestelde. En laat ons een keer naar hoofdstuk 12 gaan. Daar ga Job hun argumentatie compleet de grond in boren. Wat zeggen zij? Zij zeggen dat de goddelozen rust hebben en dat de goddelozen, dat de goddelozen geen rust hebben en dat ze niet veilig zijn. Maar Job zegt nu, dat klopt niet. Kijk een keer rondom je. Hoofdstuk 12, vers 6. De tenten van de verwoesters hebben wel rust, zegt hij. Wie God tergen, zijn volkomen veilig. Dat is wat we zien. Dat is toch meer realistischer, of niet? Is dat niet wat we zien rondom ons heen, broers en zussen? Mensen die zondigen, hebben het toch goed? Mensen die zondigen zijn toch gelukkig? Is niet waar? Zijn toch gezond? Kijk ik er goed in rondom de wereld. Rondom, in de omgeving. Dan zie je toch een overduidelijke onrechtvaardigheid? Is niet waar? Wij die God eren. Of laat het me zeggen, zij die God minachten. En die erop zondigen. Die erop los zondigen. Ze doen toch wat ze willen? En ze worden er blijkbaar niet voor gestraft. Is niet waar? En zij die God eren zien af. Is niet waar? Wat gebeurt er met de broers en de zussen? In China? In India? In Afghanistan? Ze zien toch af? En zij eren God. Dat is een duidelijke onrechtvaardigheid. En Job gaat dan nog verder op in. Zijn observatie is veel realistischer. En was dat niet het probleem dat Jeremia had? De onrechtvaardigheid die hij zag rondom hem, dat de mensen gewoon misdaden plegen en God greep niet in. Ik lees het u voor, hoofdstuk 12, Jeremia. Hij worstelt daar serieus mee. Waarom is de weg van de goddelozen voorspoedig, zegt hij. En hoofdstuk 12, vers 1. Waarom hebben rust allen die in ontrouw trouwloos handelen? En dat beschuldigt hij God. Hij zegt, u, God dus, u hebt hen geplant, ook hebben zij wortel geschoten en ze gaan hun gang en ze dragen vrucht, zegt hij. Hij had daar een serieus probleem mee. Mensen die andere mensen kwaad aandoen, worden daar helemaal niet voor gestraft in dit leven. Dat is niet waar. Totaal niet. Het is precies alsof God zijn ogen sluit. Dat is wat we zien in de wereld. Het is niet waar. En Job wil zijn vrienden daarvoor de ogen openen. Hij zegt, zie rondom jou, dat is de realiteit. We leven in zo'n onrechtvaardige wereld. En nu ga Job zijn betoog kracht bijzetten in vers 7 door te wijzen op het voorbeeld van de dierenwereld. Lees maar een keer vers 7, hoofdstuk 12. Maar vraag toch de dieren, zegt hij, en zij zullen je onderwijzen. De vogels in de lucht, en zij zullen je bekendmaken. Of spreek tot de aarde en zij zal je onderwijzen. De vissen in de zee zullen het je vertellen. Met andere woorden, kijk een keer naar de dierenwereld. Observeer de landdieren, de vogels en de vissen. Wat zie je daar? Het is mooi, hè? Mooie schepping, hè? Maar wat zie je daar? Je ziet toch dezelfde onrechtvaardigheid als je ziet onder mensen, is niet waar? De sterke wint het toch van de zwakke in de dierenwereld? Zij die vreed zijn in de dierenwereld, hebben toch de overhand? Is niet waar? Mevrouw en ik waren aan het kijken naar National Geographic vorige keer. En we zagen een bedsprinkhaan. Ken je dat, een bedsprinkhaan? Ja, de meesten kennen dat. Dat is zo'n sprinkhaan, lichtgroen beest. En ja, je had waarschijnlijk honger. Je was aan het loeren op een kevertje. Het was zo groot, 5 keer kleiner. Hij was daarop aan het loeren. En dat kevertje was gewoon bezig, maar wat dat hij bezig was, was geen kwaad bewust. En plotseling pakt die bidsminkel, pakt hem zo vast tussen de twee grote poten. En hij begint dat klein kevertje langzaamaan van achter op te eten. Langzaamaan. Wat een vreed scenario. Ja, ik kan daarmee lachen. Maar dat is toch vreed? Och, arme die kever. Een paar minuten later zagen we een fel rode worm. Zo'n rode worm. En hij was een kleine aardworm aan het achtervolgen. De helft kleiner. Maar natuurlijk, die rode aardworm was vlugger, sneller dan dat klein aardwormtje. Hij haalt hem in. Weet je wat hij doet? Hij zuigt hem op, langzaam. Hij neemt hem volledig in hem. Dus die aardworm was volledig verdwenen in de rode worm. En daar wordt hij langzaamaan verteerd. Maar ik kijk, maar ik zeg, wat is dat, jong? Dat is nou een beetje... Ja, maar, bedoel, wist je dat? Dat is toch vreed? Ik kan hier deze morgen 1001 scenario's vertellen aan jullie hoe dieren elkaar kwaad aandoen, hoe vreed ze zijn. Ik kan er 1001 opnoemen, maar je hebt dat toch ook al gezien op National Geographic? Dat is toch vreed? Ik vind dat gewoon vreed. Soms versmijt mevrouw gewoon de post, omdat ze het niet meer kan aanzien. Ah ja, dus, let goed op, in de dierenwereld, de hele dierenwereld is onderworpen aan de wet van de sterkste. Ga je akkoord? De sterkste wint. Oké, hoe groter, hoe machtiger. En is dat ook niet zo in de mensenwereld? Het is toch ook zo, de sterkste die wint? Hé? Ja? Tuurlijk. Als je dat niet beseft, als je dat niet weet, als je dat niet ziet... Ja, dan zit je wel met een probleem. Hé. Dat leven in een droomwereld. Hé. Dat is de realiteit. Wat je ziet in de dierenwereld, dat is hetzelfde of dat je ziet in de mensenwereld. Dus, conclusie van Job is, en hij probeert zijn vrienden daarvan te overtuigen, het retributieprincipe, dat klopt niet. Wie goed doet, krijgt goede dingen van God. Wie kwaad doet, wordt beloond. Dat bestaat niet. Dat retributieprincipe, dat is iets dat ze ingebeeld hebben. Job weerlegt dat hier perfect. In de mensenwereld is er ook een overduidelijke onrechtvaardigheid aanwezig. En schrijf dat maar op, je moet maar een keer hoofdstuk 24 lezen van Job. Daar zie je, heeft hij een hele waslijst van alle soorten van onrechtvaardige dingen. Als je het nu nog niet gelooft, moet maar een keer hoofdstuk 24 lezen, dan zou je het wel geloven. Trouwens, is dat niet wat Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 8? Weet er dat iemand? Wat zegt hij in Romeinen hoofdstuk 8, vers 20? Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Hé. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. En lees die keer, Job zegt precies hetzelfde in hoofdstuk 9, vers 24. De aarde, zegt hij, hoofdstuk 9, vers 24, de aarde is overgegeven in de hand van de goddeloze, zegt hij. Hoofdstuk 12, vers 9, sorry. Hoofdstuk 12, vers 9 zegt Job precies hetzelfde wat Paulus zegt in verband met de schepping die aan de zinloosheid is onderworpen. Hoofdstuk 12, vers 9. Wie weet al deze dingen niet dat de hand van de Heere dit doet? En wat is het thema in hoofdstuk 9? Namelijk dat de dierenwereld daar aan de zinloosheid is onderworpen. De wet van de sterkste. En hier zegt Job, de hand van de Heere doet dit. Precies wat dat Paulus zegt, dat God de schepping aan de zinloosheid heeft onderworpen. Dus wat zien we in de wereld? Het kwade heerst over het goede. Dat zien we in de wereld. Dat is de realiteit. En het lijkt alsof het kwade beloond wordt in dit leven. Het lijkt daarop. En hier in hoofdstuk 12 ga je op nog een aantal voorbeelden geven, gegrepen uit het leven rondom hem, om dat aan te tonen dat hun theorie totaal niet klopt. Moet je verder maar eens lezen thuis, hoofdstuk 12. Conclusie is, niemand van de drie vrienden had een antwoord op Jobs lijden. Job had ook geen antwoord op zijn eigen lijden. En God gaf Job zeker ook geen antwoord op zijn lijden. Dus er komt gewoon geen antwoord in het boek Job. Niemand heeft een antwoord op, behalve God. Maar hij heeft antwoord niet aan Job. En dat is nu net waar de boodschap van het boek ligt. Het boek Job wil ons geen antwoord geven op het lijdensvraagstuk. Het wil gewoon geen antwoord geven. Het boek wil iets anders tonen aan ons. Het boek wil ons een andere boodschap geven. Het draait niet om de antwoorden krijgen van God. Weet je waarover dat draait in het leven als je lijdt? Om te vertrouwen op God en je lijden. Daarover draait het. En dat is de boodschap dat het boek wil geven. Wat dat je ook lijdt, wat dat je ook meemaakt, vertrouw je genoeg op God, dat hij wijs genoeg is en dat hij jou lief genoeg heeft om dat lijden jou doorheen te laten gaan. Vertrouw je God daarin. Dat is de boodschap van het boek. Daar gaan we nog serieus over praten in de laatste hoofdstuk. Dat is voor de komende maanden. Het gaat hem over vertrouwen op God. Als je lijdt en je weet niet waarom, vertrouw. Want God weet heel goed wat hij doet met jou. Heel goed. En raar maar waar, je gaat niet geloven, hè? Maar zo vaar, de derde vriend, die zegt daar iets waar heel veel waarheid in ligt. Als je nadenkt over vertrouwen op God en lijden, je moet een keer luisteren wat dat Zofar zegt, en hij beseft het waarschijnlijk wel niet, maar hier ligt er heel veel waarheid in. In hoofdstuk 11, dat spreekt Zofar in zijn eerste repliek voor de eerste keer, en hij zegt daar dat je te midden van die zinloosheid en te midden van die onrechtvaardigheid toch wel degelijk kan vaststaan en toch wel degelijk hoop kan hebben. Hij zegt dat. Te midden van ellende. Ik denk niet dat hij hier beseft wat hij zegt. In hoofdstuk 11, vanaf vers 13 tot met vers 18. Laat ons lezen. Als je je hart bereid hebt, zegt Zofar, spreid dan je handen naar hem uit. Met andere woorden, op je hart. Op je hart, vertrouw op God. Vers 15. Ja, zegt hij, als je dat doet, dan kan je je gezicht opheffen uit alle ellende. Dan zul je vaststaan en niet bevreesd zijn. Voorzeker, jij zult de moeite vergeten. Je zult er net zo min aan denken als aan water dat langsgestroomd is. Zie dat? En vers 17 en 18. Helderder dan de middagzon zal je leven opgaan. Wat donker is, zal als de morgen zijn. En dan zegt hij in vers 18. Je zult vertrouwen. Waarom? Omdat er hoop is. Je zult rondspeuren, maar je kunt onbezorgd liggen. Hij zegt dat niet tegen Job, hè? Hij zegt wel tegen Job, uiteindelijk moet hij zich bekeren, maar Job moest zich helemaal niet bekeren. Maar hij heeft hier dus raad, waarheid, dat staat als een huis, hè? Dus wat zegt hij? Alles wat hij meemaakt in leven, verdraag het, want God is bezig met je. Dat zegt hij, hoe dat ook mag zijn. En bij ons kan dat soms heel moeilijk doordringen. We leven nu eenmaal, broers en zussen, in een harde wereld. De wereld is onrechtvaardig en je is inderdaad overgegeven in de handen van de goddelozen. En zo wil je het leven. Maar God verlost er de zijnen wel uit. Hè? Hij bevrijdt er elke dag honderden, duizenden uit deze wereld. Uit de zinloosheid en uit de onwetendheid en uit die onrechtvaardigheid. Hij bevrijdt ze daaruit. Ah ja, we blijven er in leven in deze wereld, dat is inderdaad waar. En hij neemt ons niet op in zijn heerlijkheid, dat is inderdaad waar. Maar de psalm zegt dat Gods oog rust op de rechtvaardigen, hè? En Gods oren zijn gericht op hun gebeden. We blijven in deze wereld die onrechtvaardig is, maar we leggen hem na aan het hart. En die zinloosheid, dat geeft geen vat meer op ons. Die ongerechtigheid en die onrechtvaardigheid, dat geeft geen vat meer op ons. Je kan daar vanaf zien, hè? Je kan daar onder lijden, maar dat geeft gewoon geen vat meer op ons. Wat er gebeurt, God weet ervan. En dan wil ik zo deze morgen met jullie delen dat die eerste cyclus, alle drie de vrienden hebben een keer gesproken, Elifas, Bildad en Zofar, dat is de eerste cyclus van de drie dialogen. Volgende keer zou ik graag verder gaan met de tweede en de derde cyclus. Er zitten nog heel mooie dingen in. Je zult zien dat hun argumentatie als het ware versmalt. Uiteindelijk zie je dat beeld dat zelfs niet meer repliceert. Omdat hij geen argument niet meer heeft, omdat hij van de grond geboord geweest is door Job met zijn argumentatie. Maar dat is voor de volgende keer. De tweede en de derde cyclus. Dat was zo'n beetje. Tot daar. Alsjeblieft.